Zullen we samen een stukje lezen uit de Bijbel voordat we met elkaar gaan bidden? Het is al een poosje geleden dat we hier zo met elkaar de Bijbelstudie gedaan hebben over de Hebreeënbrief. Want de laatste keer was voor kerst. En toen vielen dinsdag en woensdag zo dicht bij elkaar met kerstavond en de oudejaarsdienst. Dat we er twee keer uit hebben laten vallen. De eerste woensdag, dinsdag van het nieuwe jaar was een zendingsbid stond. Vorige week was het een avond in de wijken. Nou, we pakken de draad weer op in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Daar lezen we het volgende. Want daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet de gestalte van die dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden, te volmaken. Immers zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degene die de dienst verrichtte, na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonde meer hadden. Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven: om uw wil, o God, te doen. In de aanhef zegt hij: slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de eis van de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd: zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus, Jezus Christus. Voorts staat elk priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is, na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank van zijn voeten, voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Want nadat hij gezegd had: dit is het verbond waarmee ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heere: ik zal mijn wetten in hun hart leggen en die ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. Nou, tot zover dit gedeelte uit Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Even nog een korte herhaling, niet helemaal, maar wat toch wel heel belangrijk is om dit stukje te lezen. Paulus die schrijft hier de Hebreeënbrief aan Joodse christenen, met name Jeruzalem. En deze Joodse christenen die waren eigenlijk nog steeds gewend om naast het geloof in de Jezus Christus nog steeds naar de tempel te gaan. Want die tempel die stond daar. En er werden nog steeds offers gebracht. En die Joodse christenen stonden eigenlijk op een tweesprong van: moeten we nou nog ook offers naar die tempel brengen? Moeten we meedoen in die tempeldienst? Moeten we meedoen met al die feesten die daar gevierd worden? Of mogen we de vrijheid in Christus ervaren? Nou, dan vind ik het eigenlijk heel mooi zoals Paulus hier begint met het feit dat de wet en alles wat ermee te maken heeft, want de wet die vertelde dat er offers gebracht moesten worden. In die wet stond hoe de tempel gemaakt werd. De hele tempel was ingericht naar de verordeningen die in de wet stonden. Dus eigenlijk als hier de wet staat in vers 1, dat heeft het eigenlijk te maken met de hele tempeldienst. En alles wat met offeranden en de grote verzoendag en het loofhuttenfeest en al die alles had ermee te maken. En dan zegt Paulus hier, de wet was slechts een schaduw. Het was maar een schaduw. Het was niet het ware, maar het kondigde iets anders aan. Kijk, als ik ergens een schaduw aan zie komen, dan denk ik van, hé, maar dat is nog niet de persoon zelf. De persoon zelf moet nog komen. En zo was het hier ook. De schaduw was er wel, maar die schaduw vertelt eigenlijk van de persoon zelf. Of het echte, het werkelijke. Nou, dus met andere woorden, die hele Oud-Testamentische tempel, die was een schaduw. Het was niet het werkelijke. Het kondigde aan wat straks zou komen. Die wet en die schaduwdienst. Nou, we lezen hiervan in de eerste plaats, in vers 1, het laatste stukje, dat deze schaduwdienst hen niet kon volmaken. Het was een hele gebrekkige dienst. Daar staat heel duidelijk, ze konden niet volmaakt worden. En er staat zelfs in het vers 4, het laatste stukje van vers 4, de zonden konden niet weggenomen worden. Ook al was een grote verzoendag, ook al werden er dagelijks offers gebracht, want we lezen hier in het stukje dat ieder jaar, nou als ik denk aan ieder jaar, dan denk ik aan ieder jaar was het grote verzoendag. En elk jaar was het weer opnieuw nodig. Ja? Het was nooit dat ze op een gegeven moment na een jaar zeiden van nou is het klaar. Maar ieder jaar moest er weer een grote verzoendag gehouden worden. Elke keer werden dezelfde offers gebracht. Precies dezelfde offers. Ook zoveel rammen, zoveel duiven, zoveel stieren. Elke keer weer dezelfde offers. En dan staat er zelfs in vers 1 onafgebroken. Onafgebroken, er kwam geen eind aan. En dat weten we waarschijnlijk wel, dat er elke dag een avondoffer gebracht werd. Er werden elke dag onafgebroken daar offers gebracht. En u weet waarschijnlijk wel dat, heb ik u wel eens verteld, dat het vuur op het altaar mocht nooit uitgaan. En door datzelfde vuur, ja, het was een onafgebroken offer, het was nooit klaar. En er staat eigenlijk hier dat de zonden niet weggenomen werden, maar in vers 3 staat dat ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht werden. Misschien wel goed om dat even te vragen. Heeft één van u een idee wat dat eigenlijk betekent? Dat de zonden in gedachtenis gebracht werden. Wie heeft van u een idee wat dat eigenlijk precies betekent? De zonden werden dus niet vergeven, maar de zonden werden in gedachtenis gebracht. Wie heeft een idee? Oké. Okay. Het is wel zo, inderdaad, als er bijvoorbeeld in een gezin gezondigd werd, dan moest het hoofd van het gezin, de man, met een offer die naar de tempel en voor het gezin verzoening doen. En men moest dus denken inderdaad aan de zonde die men gedaan had. Het was zelfs zo dat als er dan een lam geslacht werd, dan moest de man zijn hand op de kop van dat offerdier leggen en dat offerdier als het ware schuldig verklaren. En dan werd het offerdier geslacht. Inderdaad, je moest aan denken, maar ik denk dat het nog een andere betekenis ook heeft. De zonden werden in gedachtenis gebracht. Nog iemand een idee? Bedekt? Ja, als er staat de zonden worden in gedachtenis gebracht, dan betekent het eigenlijk dat God wist, ja, ze worden bij God herinnerd, ze worden in gedachtenis gebracht, maar God bewaart deze zonde in gedachtenis totdat het Lam van God komt. Ja? Ze worden als het ware bewaard. Ze worden in de gedachten van God bewaard tot het moment dat er Jezus komt. Zo van, wacht maar, het komt goed. Ja? Ze werden dus nog niet echt vergeven, maar als het ware, God wist, straks komt er een ander lam. Ja? En dat was eigenlijk ook dat ze in gedachtenis gebracht werden, maar nog niet echt weggenomen werden. Ja? Nou, dat was de onvolmaaktheid. En wat hier staat, dat in vers 4 dat de zonde niet weggenomen werd. Nou moet je kijken hoe onvolmaakt dat dan is. Want als u naast Hebreeën 10 dan eventjes Jesaja 58 opslaat, dan moet u eens kijken wat die zonde dan wel doet. Jesaja 58, daar staat dan. Vers 1 en 2. Jesaja 58. Ik heb 58 gezegd. Nee, het moet 59 zijn, sorry. Jesaja 59, vers 1 en 2. Daar staat: zie, de hand des Heer is niet te kort om te verlossen. En zijn oor is niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Nou, als we hier nou in Hebreeën 10 kunnen lezen dat die offers niet de zonde weg kunnen doen, wat is dan het resultaat? Het contact tussen God en hen is niet hersteld. Het blijft altijd op een afstand tussen God en hen. Begrijpt u nu dat het zo mooi is dat toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, dat het voorhangsel scheurde? Dat toen die zonden weggenomen werden en dat God niet meer gescheiden was van hen? Maar hier zie je heel duidelijk, de zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Nou, hier hebben we gelezen in Hebreeën 10 dat door het bloed van stieren en bokken de zonden niet worden weggenomen. Zo onvolmaakt is die wet. Sommige mensen die vragen ook wel eens aan mij van, broeder Niemeyer, waarom wordt bij ons in de gemeente, als we de dienst beginnen, nooit de wet gelezen? En dat vinden ze soms best wel moeilijk. Want ze komen uit kerken waar elke zondagmorgen de wet gelezen wordt. En dan komen ze bij ons in de kerk en wij beginnen met vrolijk zingen en we lezen helemaal niet meer de wet. Nou, daar ligt nou een beetje de oorzaak. Want die wet, ik zeg wel eens, die wet brengt niet het leven, maar die wet brengt de dood. Die wet die brengt het oordeel. Die wet die laat zien dat we, dat we niet verzoend zijn met God, dat we vijanden van God zijn. Die wet is als het ware een spiegel die ons voorgehouden wordt door God, ben je dat wat je behoort te zijn? En als we in die spiegel kijken, dan zeggen we allemaal nee. Daar schieten we in tekort. En weet je, dan is het zo mooi dat we mogen weten dat Christus de wet vervuld heeft. En we zijn wel degelijk bezig met de wet in de kerk. Het is niet zo dat we die wet zomaar overboord gegooid hebben. Maar de wet van God komt bij ons in de gemeente van de andere kant. Komt niet meer van die berg af, in die wet met die, op die stenen tafelen. Maar de wet van God komt in ons leven door de Heilige Geest in ons. En dan wordt de wet niet meer vervuld van bovenaf, maar dan wordt de wet van God vervuld van binnenuit. En daar willen we ook over nadenken, want dat wordt hier ook heel duidelijk gezegd. Ja, inderdaad, die wet is wel een schaduw, maar aan het einde van dit stukje komt die wet ook weer terug, maar op een andere manier, vanuit een andere hoek. Nou, laten we nog even kijken naar het begin van Hebreeën 10... Dus die eerste vier versen gaan over de beperktheid van die wet en alles wat daarmee te maken heeft met die hele tempeldienst. Dan staat er in vers 5 tot en met 9, en daar zou je best wel eens een streepje onder kunnen zetten, door die onvolmaaktheid van de wet staat er ineens in vers 5 daarom. Daarom. Zo mooi, hè? Daarom. Dat was de reden. Dat was de reden waarom dat Heer Jezus bij zijn komst in de wereld zei, slachtoffer en offergave hebt geen niet gewild. Het bracht niks. Het bracht geen volkomenheid En dan zijn er eigenlijk drie zinnen van de Jezus die hier uitspringen. Drie hele belangrijke uitspraken. De eerste uitspraak staat in vers 5. Gij hebt mij een lichaam bereid. Zie je het staan? Dat is de eerste uitspraak. De tweede uitspraak staat in vers 7. Zie, hier ben ik. En de derde uitspraak, die zo belangrijk is, dan staat er in vers 7, om uw wil, o God, te doen. Nou, daar hangt eigenlijk alles aan vast. Dat is de kern van het evangelie. Gij hebt mij een lichaam bereid. Als we met elkaar het avondmaal vieren, dan zegt hij eerst, dit is mijn lichaam. Voor u. Dit is het lichaam wat God mij gegeven heeft. Dit is het lichaam wat ik als een offer mag geven aan het kruis op Golgotha. Gij hebt mijn lichaam bereid. Een lichaam. De Heer Jezus heeft gezegd, hier ben ik. Hier ben ik. Om uw wil, o God, te doen. De Heer Jezus heeft gebeden in de hof van Gethsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. We hebben het daar een tijdje geleden ook over gehad. Het mooiste en het grootste offer wat Christus bracht en wat wij mogen brengen, dat is het offer van onze wil. Kunnen we nog herinneren dat we dat toen gezegd hebben? Het mooiste en het belangrijkste wat je God mag brengen, is het offer van je wil. Niet mijn wil, maar uw wil. Nou, als je deze drie uitspraken van de Jezus, gij hebt mijn lichaam bereid. Hier ben ik. Je geeft je als het ware aan God. En het derde, ik ben hier, Heer, om uw wil te doen. Natuurlijk is dit een uitspraak van de Jezus. Maar ik zou aan de andere kant ook willen vragen, zijn wij ook wel eens in staat om dit te zeggen? David wel. David in Psalm 139, wat zei hij? Uw ogen hebben mij gevormd. Gij hebt mij een lichaam bereid. Laten we daar vanavond heel duidelijk ons van bewust zijn. Dat lichaam, dat heeft God ons gegeven. Of niet dan? Bent u het daarmee eens? Dat God u dat lichaam gegeven heeft? Gij hebt mij een lichaam bereid. Toch? Komt bij God vandaan. Hebben we ook die tweede uitspraak. Hebben we ook wel eens gezegd, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Neem mijn leven maar. Dat is heel belangrijk. Hier ben ik. En de derde uitspraak is om uw wil te doen. Nou, laten we even kijken in Johannes 20 vers 21. Johannes 20 vers 21, daar staat. Johannes 20 vers 21, een heel bekend vers waarin de Jezus zegt, na zijn opstanding, als hij voor de eerste keer verschijnt aan zijn discipelen, vrede zij u, en dan komen die prachtige woorden, gelijk de Vader mij gezonden heeft, de Jezus zei, hier ben ik, zend mij maar, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dan kun je wel zeggen, ja, nee, dat geldt voor die discipelen. Dat geldt voor die apostelen. Denkt u dat? Dat is ook voor ons. Hij heeft ons gezonden in deze wereld. En dan staat er zelfs als schapen onder de wolven. Dat is niet zo mooi, hoor. We leven in een heel zeer vijandige wereld. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Heer, u heeft mij dat lichaam gegeven. Heer, hier ben ik. Heer, ik ben hier niet om mijn eigen wil te doen. Heer, uw wil. Wat de Heer Jezus daar gezegd heeft. Ja, misschien nog goed om één vers erover op te slaan in Romeinen. Om uw wil, o God, te doen. Gij hebt mij een lichaam bereid. Ik weet nog heel goed dat ik dat jaren geleden, dat het me dat zo aangesproken heeft. Die twee woordjes. U heeft mij een lichaam bereid om uw wil te doen, o God. He, dat zo bij elkaar hoort. Heer, ik ben hier. U heeft mij dit lichaam gegeven om uw wil, o God te doen. Nou, dat staat dus zo mooi in Romeinen 12 vers 1. Want dan komt er nog wat anders bij. Daar hebben ze eigenlijk bij elkaar die twee. Ik vermaan u dan, broeders, Romeinen 12 vers 1. Met beroep op de barmhartigheid God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gode, welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is wat anders dan die aardse tempeldienst. En dan staat er, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En dan komt het, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Zie je wat hier staat? Aan de ene kant zien we heel duidelijk, als wij ons lichaam, gij hebt mij een lichaam bereid. Gij hebt mij een lichaam bereid. Als we dat lichaam, als we die handen, die voeten, ons verstand, onze ogen, onze oren aan hem geven, wat gaat er dan gebeuren? Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Dat is de volgorde. Als we zo onze lichaam aan hem geven, dan zal hij ons duidelijk maken wat zijn wil is. Dus daar staat heel duidelijk de reactie van de Heer Jezus, als we weer even terug gaan naar Hebreeën 10, die onvolmaaktheid van de wet, waarop de Heer Jezus reageert, daarom ben ik gekomen. Hebt u mij een lichaam gegeven, ben ik bereid om te gaan om uw wil, o God, te doen. En daardoor, zou je ook kunnen zeggen, daardoor, wat is dan het gevolg daarvan? Nou, dan kun je in vers 10 tot en met vers 14, drie keer kom je daar het woordje altijd tegen. Drie keer altijd. Eerst in vers 10, daar staat dat we eens voor altijd geheiligd zijn. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Tweede keer dat je terugziet, is in vers 12... dat deze echter na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten is aan de rechterhand van God. En de derde keer dat je het tegenkomt in vers 14, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt. We zijn door het werk van de Heer Jezus voor altijd geheiligd. De Heer Jezus mocht voor altijd zitten. Ik kom er zo even op terug. En we zijn voor altijd volmaakt. Nou, het woordje geheiligd betekent eigenlijk, je bent het eigendom van de Heer geworden. Je bent hem toegewijd. Je mag van hem zijn. Hij heeft ons als het ware gekocht met zijn kostbaar en dierbaar bloed. We zijn voor altijd geheiligd. En we lezen in dat stukje dat de Heer Jezus voor altijd gezeten is. Trouwens een heel mooi stukje, ik zal er iets meer over zeggen. In vers 11, daar staat, voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst, telkens en elke keer maar weer opnieuw. Die priester die komt nooit tot rust. En een van de wonderlijke dingen in die tempel, in die tabernakel, is dat je nergens een stoel vindt. Wel tafels, wel allerlei attributen, maar nergens in de tempel vind je een stoel. Omdat de priester nooit klaar is. En daarom staat hier dat elke priester staat in zijn dienst. Maar hier zien we dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. En dan staat er in vers 12 dat hij gezeten is. En dat spreekt dus van het feit dat toen de Heer Jezus het werk gedaan heeft, was het ook al echt helemaal klaar. Daar hoeft ook niets meer aan toegevoegd te worden. Ik vind het zo mooi, broeders en zusters, dat, ja, we hebben het er wel een keertje over gehad. Zijn wij werkelijk zeker van ons behoud? Zo ja, hoe weet u nou echt zeker dat je behouden bent? Hoe weet je dat nou echt zeker? We zongen vroeger wel eens op de kinderkampen, blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij, daarom is mijn jonge hartje altijd blij. En dan vroeg ik wel eens aan die kinderen, is je hartje ook echt wel altijd blij? Nee, helemaal niet. Ik zeg, en als je hartje dan niet blij bent, hoe zit het dan? Ben je dan wel een vriend van God? Nou, dan kregen ze vaak twijfel, hè? Heb je nog steeds mensen die hun blijdschap missen? Mensen die het gevoel soms kwijt zijn? Mensen die soms onzeker worden, nou dan slaat de angst toe van, ben ik het eigenlijk wel? Ben ik wel behouden? Ben ik wel geheiligd? Ben ik wel een kind van God? Weet je, dan ga je zo twijfelen aan jezelf, hè? Dan ga je twijfelen aan je eigen ervaringen, dan ga je twijfelen aan je eigen gevoel, dan ga je twijfelen aan alles wat jij doet. Weet je, dan ga je twijfelen aan je eigen geestelijk leven. Is mijn geestelijk leven wel op peil? Is mijn geestelijk leven wel in orde? Komt het overeen met mijn geloof? En weet je, dan ga je zo naar jezelf kijken en dan ga je jezelf uiteindelijk de vraag stellen, geloof ik wel genoeg? Kent u die vraag? Geloof ik wel genoeg? Nou, als je zo ver komt, dan begin je te zakken, dan begin je te zinken. En dan heb je geen enkele zekerheid meer in je leven. En dat is het christenleven wat naar binnen gekeerd is. En wat altijd zoekt naar zichzelf, wat zekerheid zoekt in jezelf. En weet je, hier staat iemand voor u die kan zeggen, ik weet zeker dat ik behouden ben. En dat klinkt misschien heel arrogant, maar ik weet het zeker. Maar dat ligt niet aan mijn geestelijk leven. Ik zal er zo nog iets over zeggen, hoor. Dat is geen vrijbrief van nou leef maar raak. Nee, dat ligt niet aan mijn geestelijk leven. Ligt ook niet aan de manier waarop ik getuig van dit. Ligt ook niet aan mijn blijdschap. Het ligt ook niet aan de manier waarop ik afreken met zonde in mijn leven. Want hier staat nog steeds iemand voor u die nog steeds hier op aarde wel een verloste zonde, maar nog steeds iemand is die wel eens zondigt. Mijn zekerheid is gebaseerd op het feit dat Jezus ging zitten. Het was klaar. Het verlossingswerk van Christus was klaar. En daar mocht ik heel eenvoudig in geloven. Ja? Nou, dat is zo belangrijk dat je voor jezelf deze dingen mag ervaren. Dat je weet, je bent voor altijd geheiligd. Dat betekent, je bent voor altijd het eigendom van de Heer. Er kan niets meer tussenkomen. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Het tweede, je mag net zoals de Jezus zitten. Je hoeft daar geen enkele activiteit aan toe te voegen om jouw behoudenis volmaakt te maken. Je bent behouden. Alleen mogen we met die behoudenis wel wat gaan doen. Maar je bent behouden. Dan mag je gaan zitten. En ten derde mag je zeker weten wat hier staat. Je bent zelfs voor altijd volmaakt. Nou, er staat heel duidelijk in dat 14e vers, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt. Je kunt ook alleen maar als een volmaakt iemand in de hemel komen. Als er gebrek is in jezelf, als er enig gebrek is, dan kom je niet in de hemel. Je kunt alleen maar volmaakt in de hemel komen, omdat de hemel volmaakt is. En als u als een onvolmaakt in de hemel zou komen, dan zou de hemel onvolmaakt zijn. En we worden alleen volmaakt in Christus. Dat zijn we. Nou, u begrijpt wel, dat kan op twee manieren verkeerd uitwerken. We hebben onder de christenen mensen die zeggen, nou goed, ik ben volmaakt. Nou, wat maakt het toch nog uit wat ik doe? En die leven in het vlees en die doen alles en ik ben volmaakt. Nou, kan me niks meer gebeuren en die genieten van de zonde van de wereld alsof het helemaal niks is. Want ik ben volmaakt. Nou, dat is de ene kant. Dat is de hoogmoed. Die alleen maar kijkt naar dat wat we in Christus zijn en verder hoeven niks meer. Dat is helemaal niks meer. De andere kant is, en ja, die heb je bijvoorbeeld, een van de voorbeelden daarvan, ik noem dat toch maar, dat zijn bijvoorbeeld de Noorse broeders. En de Noorse broeders, die zijn bezig, steeds bezig om zo heilig te worden, dat ze in zo'n niveau komen dat ze hier op aarde in een situatie komen dat ze nooit meer zondigen. Want er staat in de Bijbel, blijft uw heiliging met vrezen en beven bewerken. En die zijn bang dat je dus nog af kunt vallen. Dus je moet van alles en nog wat actief zijn om in de hemel te komen. Je moet je eigen heiliging bewerken met vrezen en beven. Nou, dat zijn die twee uitersten. Ja? Nou, en ik geloof inderdaad dat wij zonder meer vanuit de Bijbel mogen weten dat wij door genade, niet uit eigen werken, zoals de Efezebrief zegt, door genade behouden zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat zijn we. Alleen, Dan staat er zo mooi in Efeze 2, vers 10. We zijn ook geschapen om goede werken te doen. Niet om behouden te worden, maar om met die behoudenis wat te doen. Om anderen te bereiken. Niet om daardoor behouden te worden, maar om de Heer te dienen. En om later niet behouden te worden, maar door de Heer beloond te worden. Nou, dat zijn die twee uitersten die met name door deze teksten vaak ontstaan zijn. Dan heb ik u verteld dat in het eerste stukje daar staat inderdaad dat die wet maar een schaduw was. Maar ik heb ook verteld, die wet die komt toch ook nog weer terug hier in het stukje. Want dan staat er ook zo mooi, vanaf vers 18, dat we door het werk van de Heilige Geest die wet weer terugkrijgen in ons hart. Er zijn eigenlijk drie dingen, in die volgorde zal ik ze ook noemen, die belangrijk zijn in ons geestelijk leven. In de eerste plaats, Andrew Murray, die vertelt het zo, in de eerste plaats dat ons de volmaaktheid van Jezus door het geloof toegerekend wordt. En dan is het als het ware de volmaaktheid van Christus die ons toegerekend wordt. En de Bijbel zegt, dan worden we gerechtvaardigd. Ja? Begrijpt u dat? Door het geloof in de Jezus wordt de volmaaktheid van Christus aan ons toegerekend. Dat is het eerste. Dat is het eerste wat we moeten doen. Wat wij in het geloof mogen doen. Ten tweede, dan moeten we niet dat volmaakte leven van Christus wordt ons niet toegerekend, maar dat volmaakte leven van Christus komt in ons wonen. En dan hebben we het niet over rechtvaardigmaking, maar dan hebben we het over wedergeboorte. Dan komt dat leven ook in ons. Wordt het niet alleen ons toegerekend, maar dan komt het volmaakte leven in ons. Dan worden we opnieuw geboren. Maar dan komt dat derde. Want daar blijft het niet bij. Het derde is dat deze eerste twee, de toerekening van die volmaaktheid, de inwoning van die volmaaktheid, door de werking van de Heilige Geest zich ook gaan uitwerken in ons leven. En dan hebben we het over de heiliging. Dan hebben we het over de geestelijke groei. Dan hebben we het over de werking van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest in ons? Nou, dan vind ik het zo mooi in vers 16. Daar staat, want nadat hij gezegd had, dit is het verbond waarmee ik mij met hem verbinden zal, na die dagen. En dan zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten leggen. En ik zal die ook in hun verstand schrijven. Weet je, en dat is eigenlijk het mooiste wat je mag ervaren. Hij verbindt zich met ons, zoals hij staat. Ik zal mij aan hen verbinden. Ja, dus ik hou me nu op afstand. Ik zal met hen verbinden. Ik zal met hen gaan leven. Ik heb een band met hen. Weet je, je zult pas werkelijk echt de band met God ervaren. Niet alleen als je die volmaaktheid van de Jezus toegerekend wordt. Niet alleen als je die volmaaktheid ook in je hebt wonen, maar als dat in je gaat werken. En als je zo ver komt, dat je ineens ervaart dat de wetten van God, en nou ja, u weet wat de belangrijkste wet is. De eerste wet, het eerste gebod. Heb God lief. Dat is de eerste wet. Dat is de wet die boven alles staat. En wat eraan gelijk is, uw naaste. Nou, dan kun je natuurlijk wel zeggen. Ik heb het een tijdje geleden wel eens in de dienst gevraagd. Als er in de Bijbel staat, hebt God lief. Nou, hoe doe je dat dan? Ja, net als je naaste. Maar goed, als er nou staat, hebt God lief. Nou goed, dat weten we allemaal. Maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Want liefhebben is niet iets in je gevoel. Maar liefhebben is in de Bijbel altijd daad. Hoe heb je nou God lief? Zijn wil te doen. Hem te gehoorzamen. Hem te aanbidden. Inderdaad. Nou, en dat is best wel eens heel belangrijk. Dat je dat voor jezelf vanavond eens afvraagt. In hoeverre pas ik dat in de praktijk toe? Heb God lief. heb God lief. Nou, en dan komt hetgeen wat er zo mooi in de Romeinenbrief staat, dat de liefde van God door de Heilige Geest in onze hart uitgestort is. En die geboden, die wet, die wordt als het ware door de Heilige Geest van binnenuit in ons leven vervuld. En dan zegt Paulus, en dan komt de wet pas echt tot zijn recht. Hij zegt zelfs in de Romeinenbrief, wij verwerpen de wet niet, maar wij richten de wet juist op. Want dan komt het pas echt tot zijn bedoeling zoals God het bedoeld heeft. Dat God zijn wil in ons leven kan volbrengen. En dan zul je gaan ervaren dat het ontvangen van vergeving van zonde, voor heel veel mensen blijft het daarbij. Maar het ontvangen van vergeving van zonde nog maar de deur is die je binnen mag komen, want dan moet je het leven pas in. En dan ga je ervaren wat het betekent om echt vanuit God te mogen leven. Dus ik hoop dat we niet bij die deur blijven steken, maar dat je verder gaat. En uiteindelijk in dat heilige der heiligen komt. Waar God woont. Waar God niet alleen gediend wordt, maar waar God echt woont. Goed, tot zover deze woorden.